bijzonder dat als vader mijn dochter de hand op mag leggen en voor mag bidden. Abba, hemelse Vader, ik dank u voor deze geweldige dochter die u mij hebt gegeven. Echt als een gave van uw liefde. We danken u voor de weg die u met haar bent gegaan. Dat ze een hart heeft gekregen voor die verzoening die op uw hart is. En zo bidden we u, Vader, dat u Paula vanavond uitermate ontvankelijk maakt voor de influisteringen van uw geest. Dat ze alleen maar mag doen wat uw geest haar zegt te doen. En daarom, Paula, nodig ik je uit om te gaan staan in de autoriteit die God de Vader jou geeft. Die de aardse Vader jou geeft. En de nationale coördinator van TSC 2 Nederland jou geeft. Ga staan in die autoriteit. En luister naar wat de Heer je te zeggen heeft. Amen.
Amen. Wat jullie daar nu net zagen gebeuren is op zich al een wonder. Ja, serieus. Ik heb namelijk 10 jaar van mijn leven geen contact kunnen hebben met mijn vader. Voor mij was dat onmogelijk. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of 12 was. En er zat in mijn hart zoveel pijn dat ik op mijn 14e verjaardag nog met mijn vader over de telefoon gesproken heb. En daarna een brief heb geschreven dat ik even afstand nodig had. Dat ik voorlopig even niet zou komen. En ook even geen contact kon hebben. Uiteindelijk hebben we elkaar op mijn 24e verjaardag, dus echt op de dag af 10 jaar, weer voor het eerst gesproken. En
u zat
zo veilig
afstand.
Ja, ik zat er in die voorkeur, dus ik was echt alleen over de telefoon. Ja. Vanaf dat moment heb ik dus weer een relatie met mijn vader, maar is er in die relatie ook nog weer heel veel herstel. Heeft er plaatsgevonden. Er is heel veel gebeurd. Ik heb heel veel tranen gehuild en papa heeft heel veel tranen gehuild. We hebben in onze relatie samen kunnen genezen. Amen. Ja. Dus de knuffel die jullie net zagen is een godswonder. Ja. Ik ben opgegroeid in een gezin wat op mijn jonge leeftijd in aanraking kwam met de charismatische vernieuwing. En dat was in die tijd nog allemaal heel ecumenisch, want er waren natuurlijk van elke kerk maar een paar die op deze manier al de geest hadden ontvangen. Dus ik ben opgegroeid in een omgeving met oud-katholieken en anglikanen, protestanten van allerlei smaken en die ik niet wist te onderscheiden. Ook wat katholieken. En op die plek waar wij daar naar de conferenties gingen, daar was ook een liefde voor Israël. Ik hing daar achter in de zaal, wel, of er stond ergens wel een Israël-vlag, er werden Israëlische dansen gedaan. Ik heb daar op de boekentafel in mijn kinderjaren een klein houten, olijfhouten Davidster gekocht. En dat is jarenlang echt wel mijn prized possession geweest, een van mijn dierbaarste bezittingen. En voor mij was die liefde van Israël iets heel normaals. En dan groei je op. En dan realiseer je dat dat in het lichaam van Christus eigenlijk niet zo normaal is om zo'n liefde voor Israël te hebben. Maar God is altijd weer bezig geweest in mijn leven, op verschillende plekken, verschillende seizoenen heeft hij daarin gegeven, om die liefde voor Israël te laten groeien, te versterken en ook mijn begrijpen van Israël te verdiepen. Dus eerst is dat meer de volkskant geweest met Israëlische dansen en daarna de traditionele Jodendom met de Bijbelse feesten en alle tradities die daarbij horen en een stukje geschiedenis. En daarna ook langzaam met hoeveel wij eigenlijk nog nu van onze Joodse broeders en zusters kunnen ontvangen door een verrijkte lering van de Bijbel en een contact met Messias beleidende Joden. Dus God heeft dat langzaam steeds verder uitgebouwd. En uiteindelijk in 2008 heeft God mij geroepen om naar Israël te gaan. En ik ben voor een jaar gegaan. Ben ik dit 3 jaar gebleven. En ik ging er voor een jaar naartoe. Ik woonde in het gasthuis van een klooster. En als goede katholiek kon ik daar makkelijk naar de Eucharistieviering. Zo'n 20 meter van mijn bed. Dus zelfs 's ochtends vroeg was dat vaak haalbaar. Dus op zondag en wel eens door de week ging ik naar de Eucharistieviering. Maar ik was ook naar Israël gegaan met een lange lijst, met name en adressen, van mijn vader en aunts. Want die waren dus in 2004 al met TIC2 in contact gekomen. Die hadden inmiddels zo hun adressen en contacten in Israël. Dus toen ik in 2008 ging, had zij zoiets van, deze mensen op die lijst moet je wel eens een keertje ontmoeten. En een van de mensen op de lijst, dat is een echtpaar. En die vrouw is in de jaren 70, toen ze net Aliyah had gemaakt vanuit Amerika, dus als Joodse teruggekomen naar het land Israël, zat zij daar op een oelpan, een taalschool, om Hebreeuws te leren. En er was daar een andere jonge vrouw uit Nederland, die daar een tijd in Israël zat en op de oelpan zat. En dat was Ans. Ja. En die Joodse jonge vrouw, die zag iets in Ans. Die had zoiets van, wat jij hebt, dat wil ik ook. De vreugde die Ans had, die had zij nodig. En uiteindelijk is zij door het contact met Ans tot geloof in Yeshua als haar Messias gekomen. Ja. Kort daarna is ze getrouwd met een andere jonge Messias beleidende Jood uit Amerika, die ook Aliyah had gemaakt. En zij hebben een gezin gesticht in Israël. En op een gegeven moment heeft zij een ontwenningskliniek voor drugs- en alcoholverslaafden begonnen. Met daarbij ook een Messiaanse gemeente. Dus ik kom naar Israël in 2008. En die vriendin van Ans die had zoiets van, ja, dat is de dochter van, in ieder geval van René. En daardoor ook van Ans. Want Ans is dus de tweede vrouw van mijn vader. Voor wie dat nog niet begrepen had. Mijn ouders zijn niet weer terug bij elkaar gekomen. die had een Jaffa, die Joodse vrouw, die had dus zoiets van, ja, die dochter, dat is dus nu een beetje, ja, daar voel ik me wel een beetje verantwoordelijk voor. Dus wij moeten een beetje haar familie zijn hier in Israël. Dus Paula, kom een keertje een Shabbat, een weekend bij ons. Dus ik was ook al een keertje op een maandagavond naar de gemeente gegaan, waar zij leiding aan gaven. Heel veel rust in die gemeente, want de gemiddelde, de drugsverslaafde in Israël kan je onderverdelen in Arabieren, Ethiopen en Russen. En dan staan de Russen staan het meeste open voor het evangelie. Dus een ontwenningskliniek waar het evangelie wordt gepreekt, ja, daar gaan bijna alleen maar Russen naartoe. Dus de gemeente zat vol met Russen. En ik weet niet of er iemand ooit in Rusland is geweest. Ik weet dat er een aantal van jullie wel in Rusland zijn geweest of Oekraïne. Nou, ooit daar de muziek gehoord. Doem, 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 doem. Dus heel hard. En nou, zo gaat de lofprijzing daar ook. Dus ik had na dat eerste bezoek bij de gemeente op een maandagavond de gebedsbijeenkomst, had ik zoiets van, nou, dit was een leuk vorige keer, maar verder niet. Maar ja, toen was ik de Shabbat bij die vrienden geweest. En aan het eind van de Shabbat gingen zij naar hun gemeente toe. En Tzvi, de man van het echtpaar, die zou een lofprijzing leiden. En ik had mijn dwarsfluit bij me. En ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar mijn dwarsfluit spreekt vloeiend Hebreeuws. Ja, deed hij al van het begin. Dus ik sprak nog bijna geen woord Hebreeuws, maar mijn dwarsfluit wel. Dus ik had zoiets van, zal ik meespelen bij de lofprijzing? Oh, dat is goed, zegt hij. En ik was eigenlijk een beetje verbaasd, want ja, hij had mij nog nooit horen spelen of wat dan ook. Hij had me, ja, op die gebedsbijeenkomst die maandagavond waarschijnlijk wat zien bidden, maar verder had hij geen idee van mij. Maar ik heb dus meegespeeld. Het was een enorme zegen voor de gemeente, dus de andere lofprijsgroepen kwamen tegen naar mij toe. Kom je volgende week weer? Dus vanaf dat moment was ik onderdeel van die Messiaanse gemeente. En is het zo dat ik in Nederland altijd wel contact heb gehad met mensen van verschillende kerken. Dus ja, die verdeeldheid, was allemaal niet zo heel voelbaar voor mij. Maar toen woonde ik in Jeruzalem. En ik ging daar naar de gemeente. Ik woonde in het katholieke klooster waar ik naar de mis kon gaan. En tussen die twee was er natuurlijk überhaupt geen contact. Maar er was ook eigenlijk geen contact tussen de verschillende messiaanse gemeentes in Jeruzalem. Want iedereen is bezig met te overleven in Israël. Want het leven is gewoon heel intens. En als je een baan hebt en een gezin en een gemeente, dan heb je al te weinig tijd. Ja, het is dus om dan ook nog contacten met andere gemeentes te kunnen onderhouden, dat zat er gewoon niet in. Dus ik begreep het wel, maar ik vond het ook wel jammer. En op een dag zeiden een paar jongens van de gemeente, wij willen die en die gemeente eens een keer bezoeken, een keer een andere gemeente bezoeken. Dat zit van, nou, daar ga ik mee, dat vind ik mooi. Dus ik ben meegegaan, die andere gemeente bezocht. En we lopen terug. En toen was het, oh, dat was goed. God, dat moeten we vaker doen. En toen zegt een van de jongens van, ja, we kunnen ook wel eens een keer een kerk bezoeken. En toen zeg ik dus van, ja, ik kan ook wel een keer de katholieke kerk bezoeken. En de reactie was, ja, om te evangeliseren. Ja, dat is een hele logische reactie, want zo voel ik me ook 95% van de tijd in de katholieke kerk. Wij hebben ook evangelisatie weer nodig. In ieder geval in het westelijke halfrond. Maar op dat moment, hoe goed ik die reactie ook begreep, dat was niet wat er bij mij binnenkwam. Op dat moment, en ik weet nog waar wij liepen in Jeruzalem. Op dat moment brak God mijn hart. God brak mijn hart over de gebrokenheid van zijn hart, over de verdeeldheid in zijn lichaam. En toen wist ik, misschien moet ik maar eens naar TSC2 gaan. En dit was echt Gods timing. Want 2 weken na dat moment was de eerste Now Generation bijeenkomst, dus van de jongere generatie, waar ik helaas nog toe behoor. We zouden al veel meer jonger moeten zijn. Het was de eerste Now Generation bijeenkomst van TSC2 ooit. En dat was ook nog weer eens in Israël. Dus mijn vader heeft een uitnodiging voor mij geregeld, via Johannes. En ik ben naar die bijeenkomst gegaan. En het was nou niet zo dat toen ik daar was, dat ik meteen zoiets had van, oh, dit is het. Maar ik had wel zoiets van, hier moet ik op dit moment zijn. En langzaam maar zeker heeft God mij hierin laten groeien. En heeft hij mij ook steeds meer van zijn hart laten zien. Het belangrijkste in dit verhaal is hoe God mijn hart heeft gebroken. En dat was niet mijn persoonlijke verdriet of pijn. Het was het voelen van Gods hart. En dat, als je Gods hart op die manier mag voelen, en dan die pijn mag voelen, en die tranen mag huilen, dan is dat genezend. En vanochtend hebben we hele heftige dingen gehoord over wat er allemaal gezegd is door onze kerkvaders. Hele heftige dingen. Dan kunnen we denken van, ja, dat is inmiddels wel een tijdje geleden. Een paar honderd jaar. Wel meer dan 1000 jaar. Maar ja, wij staan wel nog steeds in die lijn. Want wat dat betreft is het ook heel mooi dat we gisteren, het verhaal van Martin liet dat heel duidelijk zien. Wij staan niet als individu op deze wereld. We komen ergens vandaan. We zijn ergens deel van. Marty staat hier niet alleen als Messiaanse rabbijn nu. Hij staat hier als zoon van Holocaust overlevende. Met alles wat dat met zich meebrengt. En zo staat ieder van ons ook niet alleen als individu. En als kind van onze ouders. En grootouders, overgrootouders,
En dan nog
een aantal generaties terug tot Adam. Maar wij staan ook, we zijn hier ook als Nederlanders voor het grootste deel. We hebben gelukkig ook een paar Belgische bij ons. En een Ierse. En twee Joodse. Mensen met Amerikaans en Israëlisch. Beide combinatie. We staan hier ook deel uitmakend van de kerkelijke traditie waarin God ons geplaatst heeft. Hoe weinig traditie sommige van onze kerken ook hebben. Maar we maken wel deel uit van het volk van God. En van daaruit kunnen wij ons identificeren met onze voorouders. En dan kunnen we zeggen, ja, maar ik heb dat nooit gezegd, wat die kerkvaders zeiden. Dat zou ik nooit doen. Maar omdat wij deel uitmaken, eigenlijk van die familielijn, van de kerk, katholiek, protestant, maar ook evangelisch en pinkster. Want het zijn ook voortgekomen uit en hebben in feite een groot deel voortgebouwd op wat er daarvoor is geweest. Dus op die manier kunnen wij als christenen vanuit de volkeren ons allemaal identificeren met wat de kerkvaders en de kerkleiders gezegd hebben. En in de Bijbel staat een heel mooi voorbeeld. Profeet Daniel.
Ja.
Ja. Ja. Een aantal die hadden al aan voor de komen. Ja. Profeet Daniel is een ballingschap. Het is een rechtvaardig man. Hij wandelt met God. Hij is daar in ballingschap in Babylonië. En wat gaat hij doen? Hij gaat zich verootmoedigen voor zijn volk. En dan bidt hij. Ik richtte mijn gezicht tot de Heer God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vast en in zak en as. Ik bad tot de Heer mijn God. In Daniel 9. Ik bad tot de Heer mijn God en deed belijdenis en zei: O Heer, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. En dan zegt hij niet, zij hebben gezondigd. Zij die voorheen in Israël woonden en waardoor we nu in de ballingschap zitten. Nee, hij zegt, wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Had Daniel ooit onrecht gedaan? Hij heeft zelfs Susanna nog van het onrecht beschermd. Voor degene die het deuterocanonieke deel van Daniel kennen. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen. Door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten. Die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. En tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heer, is de gerechtigheid. Maar bij ons de schaamte op het gezicht. Hij staat daar alleen. Hij is alleen voor God. En hij is rechtvaardig. En toch gaat hij als lid van het volk. Is hij bereid om te zeggen, wij hebben gezondigd. Want het is maar makkelijk om te zeggen, zo, ja, zij hebben gezondigd, maar ik niet. Maar dat is een hele hoogmoedige houding. En dat is eigenlijk ook een, het is een oordelende houding van ja, zij hebben het fout gedaan. Het oordeel is aan God. Tegelijkertijd zien we dat de dingen fout zijn gegaan. En ik weet niet hoe het met u is, maar een heel aantal van de dingen die ik vanochtend heb gehoord, ook al heb ik ze vaker gehoord, ze raken me diep. En van sommige dingen word ik zelfs misselijk. vanavond willen wij graag, net als Daniël, voor God gaan staan. En hem dat te brengen wat we vanochtend gehoord hebben en gezegd dat wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Bedenk u wel, onze Messias, onze Heer en Redder, Jezus, Yeshua, is een Jood. Dus alles wat wij in de kerk tegen de Joden hebben gezegd, hebben we eigenlijk ook tegen Jezus, tegen Yeshua gezegd. Dus wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Gods geboden en bepalingen. Want wat was Gods bepaling? Dat Jood en niet-Jood één zouden zijn in hem. Daarom heeft hij de muur van vijandschap neergehaald. Door zijn vlees op het kruis. Dat was Gods bepaling. En wij zijn er tegen in opstand gekomen. En ja, Yeshua heeft het voor ons allemaal al verkregen. Hij heeft de prijs betaald. Maar ja, net zoals we in ons persoonlijk leven ook nog dingen van Jezus' redding voor ons uit mogen werken. En het nodig hebben om dat uit te werken. Dus hebben we dat ook als lichaam van de Messias nodig. In Efeze 2, vanaf vers 14, staat dat Hij, Jezus, de Messias, is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, omdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou schapen en zo vrede zou maken. Hij heeft het voor ons verkregen. En omdat Hij die beide, Jood en niet-Jood, in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Jezus heeft het voor ons verkregen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet ook Gods tranen kunnen huilen. Dus het is niet de bedoeling dat we ons neer laten drukken. Want Jezus heeft de muur van vijandschap teniet gedaan. Hij is onze vrede. Hij is onze shalom. Op het kruis heeft Hij de prijs betaald. Ik wil nu graag samen naar een aantal van de citaten van de kerkvaders en kerkleiders kijken. En ik wil u uitnodigen om het in gebed ernaar te kijken, voor God te brengen. En dan laten we gewoon de Heilige Geest verder het werk doen, zijn werk doen. Dus Heilige Geest, we nodigen u op dit moment een nieuwe manier uit in ons midden. Geest van de levende God. We vragen u dat u ons beschermt voor elke emotie die niet van God komt. En vraag u ook dat u uw werk in onze harten doet. Met betrekking tot de wond die er is in het lichaam van de Messias tussen Jood en niet-Jood.
Origenus van Alexandrië, die zei: we kunnen dus met alle zekerheid stellen dat de Joden niet zullen terugkeren naar hun vroegere situatie. Want ze hebben de meest verschrikkelijke misdaad begaan door samen te spannen tegen de redder van het menselijk ras. Daarom moest de stad waar Jezus geleden heeft wel verwoest worden. Is het Joodse volk verdreven uit hun land en werd een ander volk door God geroepen tot gezegende uitverkiezing. Johannes Chrysostomus zei: de synagoge is erger dan het bordeel. Het is de verblijfplaats van schurken. Een tempel voor demonen, gewijd aan afgoderij. Een toevlucht voor rovers en veelvraten. En een hol voor duivels. Het is een criminele vergadering van Joden. Een ontmoetingsplaats van de moordenaars van Christus. Ambrosius zei: het in brand steken van synagoges doet God plezier. Augustinus die zei: de Joden zijn voor altijd vervloekt. De zegeningen behoren toe aan de kerk en de vloeken aan de Joden. Martin Luther die schreef: wat zullen wij christenen doen met het verdoemde en verstoten ras van Joden? Hun gebedenboeken en Talmud moeten van hen afgenomen worden, opdat we verlost worden van dit onverdraaglijke en verstoten ras, de Joden. Johannes Calvijn zei: hun, de Joden, verdorven en onbuigzame stijfnekken, verdienen het om eindig lang en zonder matiging te worden onderdrukt en te sterven in hun ellende, zonder medelijden van wie dan ook. De grote en ontzagwekkende God. U houdt u aan uw verbond en aan de goede tierenheid ten aanzien van hen die u liefhebben en uw geboden in acht nemen. U bent vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. U bent barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Heer, zonder dit alles zouden wij niet voor u kunnen staan. En ik wil als afsluitend gebed en het volgende gebed aan jullie voorstellen. Het is een gebed tegen antisemitisme. Wat wij hebben ontvangen van de Messiaanse gemeente in Kiev, Oekraïne. Dat is de Messiaanse gemeente in de wereld. Zij hebben een bediening om te bidden tegen antisemitisme. Zij maken als Joden gebedsreizen door Europa om vergeving te vragen voor antisemitisme. En zij hebben dit gebed. Ik geef u even de tijd om het te lezen, voordat we het met ieder die wil hardop samen lezen. Voor wie wil, mag het hardop meedoen. Yeshua,
u bent mijn Joodse Messias. En ik beleid en wijs wel de zonde van antisemitisme af. In mijn eigen leven en in dat van mijn voorgeslacht. Ik ben ook mededeel van de kerk. En beleid daarom ook de zonde van antisemitisme van ons als kerk. Vergeef ons deze zonde en mag uw heilig bloed alles schoonwassen. En in Yeshua's machtige naam verbreken wij elke vloek die door antisemitisme over onze levens is gekomen. Wij zegenen het volk van Israël en mag uw liefde voor Israël onze harten meer en meer vervullen.
Amen. In Yeshua's naam. Amen.
En we zeggen, wij zegenen het volk Israël. Ik wil graag Marty en Bracha en ieder die weet heeft van Joods bloed in zijn voorgeslacht uitnodigen om hier naar voren te komen, zodat we jullie ook met gebed kunnen zegenen. En daarna heeft Bracha nog een verrassing voor ons. Dus ik weet niet of er hier nog andere mensen aanwezig zijn die weten dat ze Joods bloed in hun voorgeschiedenis hebben. Dus ik heb gevraagd of we ze mogen zegenen met de zegen van Aaron.
De Heer zegene u. So we're coming to the end of Shabbat. We can stretch it out a little while longer.
We komen aan het einde van de Shabbat. Het is nog een klein beetje, maar
since we can't see three stars in the sky yet.
Want we hebben nog geen drie sterren in de hemel gezien.
Oh, it's cloudy too.
Oh, en er zijn ook wolken, dus dat wordt ook lastig.
But this is how we depart from the sweetness and the blessing of Shabbat.
Maar dit is hoe we afscheid nemen van de zoetheid en de zegen van de Shabbat.
And we're not in such a hurry to do it, but because of our schedule here. We're going to do it now.
En we haasten ons meestal niet zozeer om dat te doen, maar vanwege onze tijdsplanning zullen we dat nu wel doen.
And this is just a ceremony that we do that just kind of marks the time where we leave the sanctified time of the Sabbath and back into secular time.
En dit is een ceremonie die we houden om echt de tijd te markeren dat we afscheid nemen van het heilige van de Sabbat en weer de gewone tijd ingaan.
So just like we sanctify the Sabbath with a glass of wine.
En zoals we ook de Sabbat hebben geheiligd met een glas wijn.
We also depart from the Sabbath with a glass of wine.
Zo gaan we ook weg van de Sabbat met een glas wijn.
And this just reminds us of the sweetness of Shabbat, but it also is so that with the blessing of Shabbat will overflow into our new week.
En dit herinnert ons aan de zoetheid van de Sabbat, maar ook dat de zegen en de zoetheid van de Sabbat over mogen stromen in de week.
We also have the candle.
En we hebben ook eens de kaars.
The candle is the light of Shabbat because I'm a Havdalah.
Dus de kaars is het licht van de Sabbat.
The candle is part of saying goodbye to the Shabbat because you put the light out actually in the wine.
Dus de kaars is onderdeel van het goedendag zeggen, het afscheid nemen van de Sabbat, want uiteindelijk wordt de kaars wordt uitgemaakt in de wijn.
Oh.
Yeah.
So of course you drink a little wine before you do it.
En natuurlijk drink je dan eerst even wat van de wijn voordat je dat doet.
Yeah, and then we have a bag of spices. It comes in different forms. It could be a metal container, but this is nice because you can smell the spices and it's, you say goodbye to Shabbat, which is so fragrant.
En we hebben ook een zakje met specerijen en dat kan ook in verschillende vormen zijn. Je hebt ook metalen houders waar ze in zitten, maar daardoorheen kan je dus die specerijen kan je ruiken.
And as Bracha was saying, you want to remember the fragrance and the beauty of Shabbat as you enter the new week.
Want als je dus de nieuwe week binnengaat, wil je je de zoete geur van de Shabbat herinneren.
It's very simple. We have a, we, you know, some Havdalah services are complicated, you know, with a lot of Hebrew and liturgy.
Dus sommige van deze Havdalah diensten, zo heten ze, zijn heel gecompliceerd met allemaal liturgieën en liederen.
The liturgy is beautiful.
En de liturgie is heel mooi.
But we have an abbreviated version that's a lot of fun.
Maar we hebben een korte versie die wel heel leuk is.
So you can join us in this.
Dus jullie mogen gewoon meedoen hierbij.
Because I want to teach you a very Hebrew lyric.
Want ik wil jullie een echt Hebreeuws liedje leren.
With a melody.
Met een melodie.
And it goes like this.
Lai,
la 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 la. You got it, you're Israelis.
So we're going to invite everyone to stand up.
Dus iedereen mag gaan staan.
If you'd like to come closer, you're welcome to.
En als je dichterbij wil komen, kan dat.
Come around the table if you'd like to.
Rond op de tafel komen als je wilt.
And let's put your arm around the person next to you. This is how we do it in Israel.
Om de persoon naast je doen. Over de schouders heen.
You want me to swing back and forth.
You do this before you drink the wine, so nobody accuses you of being drunk.
Adonai Eloheinu, Melech HaOlam.
And you find it in the book of Genesis in the first chapter.
En die namen vind je in het boek Genesis in het eerste hoofdstuk.
So on the first day he said it was evening and morning and he called it the first day.
That was the only one example, but for the rest,
okay, for the rest, day two, day three, day four, day five, day six. So the first day of the week is not Monday, it's Sunday.
So
we just entered, just now, we just entered the first day of the week.
Zijn we dus de eerste dag van de week binnengegaan.
So you remember when the Apostle Paul was teaching and it was the first day of the week, and so the church adopted the first day of the week for a church service.
Dus toen Paulus de eerste dag van de week onderricht gaf, toen heeft de kerk dus ook de eerste dag van de week geadopteerd voor, als dag voor dienst.
But the first day of the week in the Bible with Paul was Saturday night, not Sunday morning.
Maar de eerste dag van de week in de Bijbel, zoals Paulus hem gebruikt, was dus zaterdagavond, niet zondagavond.
That's why the young man who was sitting in the window upstairs fell asleep and fell down.
In het raamkozijn zat en in slaap viel en naar beneden viel.
Not because it was Sunday morning.
Niet omdat het zondagochtend
and
was.
And he needed a nap.
En hij een dutje nodig had.
But it was Sunday night and Paul had spoken into the night.
Maar het was zaterdagavond. En Paulus had dus de hele nacht doorgezet. Hij was al flink de nacht in gegaan met zijn spreken.
So anyway, I'm sorry to break any bubbles for those of you.
Ja, dus sorry als ik enige illusies.
If you hold Sunday morning sacred, it's okay.
Dus als jullie zondagochtend heilig houden, is dat goed.
But Sunday morning in that day, and even today in Israel, but in that day was a work day.
Maar zondagochtend, toen de tijd, en ook nu in Israël, is gewoon een werkdag.
Not a worship day. It was
geen
a work
dag.
We celebrate the resurrection.
Okay, the resurrection.
Dus wij vieren wel de verrijzenis op zondagochtend.
Okay. Ja.
Shavua Tov. Goede week. Shavua Tov.